Leuk dat je luistert naar de Bodempodcast. Mijn naam is Bart Housmans van Boerenverstand, Onderzoek en Advies. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met verschillende onafhankelijk bodemkundigen en boeren om samen met jou meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf.
Welkom bij deze nieuwe Bodempodcast. Vandaag maken we een klein uitstapje. Ik ben Pauline Atme, rundveedierarts en sinds 2022 werkzaam bij Agrarisch Onderzoeks- en Adviesbureau Boerenverstand. En we gaan het vandaag dus hebben over de bodem als geheel van een kringloop op onder andere melkveebedrijven. Nou, we zijn hier te gast bij het bedrijf van Gerben Eysing, melkveebedrijf. Verder zitten aan tafel Gerrit Hegen, ook wel bekend als de boerenveearts. En Wim Scholten, akkerbouwer en medewerker bij Eurovind. En zij zullen zich zo alle zelf nog even verder introduceren. Maar ik wilde graag beginnen bij jou, Gerben.
We hebben een melkveebedrijf met 150 koeien aan de melk. Met bijbehorend jongvee. We hebben ongeveer een 110 hectare in gebruik, waarvan alles grasland is.
Gerrit, zou jij jezelf misschien ook kunnen introduceren en ook misschien even kort toelichten waarom jij denkt dat het onderwerp zo belangrijk is?
Ja, mijn naam is Gerrit Hegen. Ik ben 33 jaar praktiserend dierenarts geweest. Eerst in Friesland, daarna in Zuidoost-Drenthe. En in die praktijkperiode liep ik zo nu en dan tegen zaken aan waarvan ik dacht van nou, die koe is wel ziek. Maar dat komt ergens anders door dan alleen doordat er een ziekte is. En dan ga je verbanden leggen tussen voer en die gezondheid. Maar dan komt er al vrij snel ook een stukje bodem bij. En ja, dan wordt het interessant. En daarom ben ik sinds 2014 vrij intensief bezig met dingen rond bodem, bodemkwaliteit. En van daaruit naar ruwvoer. En ruwvoer als basis van rantsoenen van melkkoeien.
Wim, zou jij ook wat kunnen vertellen over jezelf? Wat is jouw achtergrond?
Ik ben Wim Scholten. Ik woon in Sleen. We hebben thuis een akkerbouwbedrijf, maar daar doe ik er eigenlijk in vrije tijd bij, samen met mijn zoon. Daarnaast ben ik volledig aan het werk bij Eurovind. Al 35 jaar doe ik al het onderzoek bij boer en tuinder. En ja, ik vind het hartstikke mooi werk en ik kan mooi de verbanden leggen naar mijn akkerbouwbedrijf. En ik ben al jaren bezig met mijn grond en ik zie mijn grond nog steeds vooruit gaan. Ondanks dat heel veel mensen zeggen, ja, die boeren met hoge opbrengsten, die putten alles uit. Nou, bij mij is volgens mij het tegendeel bewezen. Dat een hoge opbrengst absoluut samen kan gaan met een gezonde bodem. Maar je moet weten wat je doet en daarom is toch een analyse wel heel belangrijk. Kijken en controleren.
Gerrit, als jij als veearts naar deze uitslag kijkt, welke waarden vallen jou dan op? En kan je misschien ook benoemen welke waarden jij dan ziet?
Ja, ik kijk altijd naar een aantal algemene elementen in die bodemanalyse. De zuurgraad begin ik dan mee. Er staat hier een streefwaarde van 5,2. Nou, om dan even in te haken op Gerben. Dat is, ja, de waarde zit mooi tussen die streefwaarden in. Maar hij is laag normaal. Dan vind ik de organische stof vind ik een belangrijke. Daar staat hier een waarde van 6,5. Voor grasland van 10 jaar oud is dat een hele nette waarde op zandgrond. Want het is heel erg belangrijk om de organische stofniveaus in de bodem wel erg goed in de gaten te houden. En met name ook op maïsland. Dit is dan grasland. Je ziet hier dat het toch echt zandgrond is. Want er zit heel weinig klei- en ziltdeeltjes zitten erin. Dus dat betekent eigenlijk dat klei-humuscomplex van deze grond, dat wordt voornamelijk bepaald door die stabiele organische stof. Als je dat niet hebt, dan heb je hier hele lage waarden staan. En dan heb je eigenlijk, dan mis je de accu van de bodem. Klei-humuscomplex, een waarde van 83, streefwaarde boven de 74. CC-bezetting, dat is dan bezetting met elementen aan dat negatief geladen klei-humuscomplex. Dat is 82 en dat is het streefwaarde 95. Dat kan in verband staan met een stukje calciumbezetting. Want wat zie je dan verder? De calciumbezetting op dit perceel is 68. En dat is laag, want de streefwaarde is 75 tot 85. Dan heb ik de magnesiumbezetting, dat is de volgende. Die heeft een waarde van 12 bij een streefwaarde van 6 tot 10. Dat betekent dat relatief gezien magnesium meer aan dat CMC-complex zit dan calcium. Dat heeft consequenties voor de structuur van de bodem. Want je moet het zo zien, het calciummolecuul is een groot molecuul en het magnesiummolecuul dat is een pingpongballetje. Als je relatief gezien meer pingpongballetjes hebt dan tennisballetjes, dan heb je eigenlijk een wat compactere structuur en niet zo'n losse structuur. Vandaar dat ik dat wel een belangrijk kengetal vind. Wat ik belangrijk vind is het stikstofleververmogen, uiteraard ook de bodemvoorraad, maar wat doet die bodem? in de nalevering, in de mineralisatie. Die gezondheidstechnisch mag je ook heel sterk kijken naar zwavel en zwavelbodemvoorraad en de zwavelbeschikbaarheid op die bodem. Want dat is een hele duidelijke relatie tussen eiwitkwaliteit in het ruwvoer en in het gras en de zwavelgehaltes in je ruwvoer. De zwavelhoudende aminozuren zijn de essentiële aminozuren en dus erg belangrijk voor groei en ook erg belangrijk voor melkproductie. Ik ga nog even door met het fosforverhaal. Fosforplan beschikbaar, dat staat hier op 195. Dat is mooi binnen de streefwaarde, maar de planbeschikbare fosfor, die is 1,5. En dat is veel lager dan de streefwaarde. Dat heeft consequenties voor de beschikbaarheid van fosfor in deze bodem. En dat zie je ook terug in de fosfortoestand. Want die is echt niet super hoog. Die is aan de lage kant zelfs. En dat is wel een aandachtspunt ook voor diergezondheid. Want we zien de laatste jaren heel duidelijk dat de lage fosforbeschikbaarheid in de bodem ook leidt tot lagere gehaltes in de kuiluitslagen. Nou, verder staan er natuurlijk nog allerlei belangrijke elementen op, maar dit is de grote lijn waar ik eerst altijd even naar kijk. Ik wil er nog wel aan toevoegen, ik zou het wel erg belangrijk vinden dat iedere boer weet en ook iedere adviseur op het bedrijf weet of er sprake is van ijzerhoudende grond. Dat kan je zien aan slootwater wat rood kleurt, maar je weet ook van beregenen dat het misschien wel ijzerhoudend is. Nou ja, aan Wim een beetje de vraag van, kan jij op de grondmonsteranalyse zien of je met ijzerhoudende grond te maken hebt?
Ja en nee. Je kunt er een klein beetje aan zien. Wij meten de spoorelementen ijzer wel mee, maar dat is ijzer oplosbaar. En je moet eigenlijk totaal ijzer hebben. Hè. Dat is eigenlijk de slechte ijzer. Je hebt de ijzer 2+, 3+. Dat geoxideerde ijzer heeft die koe alleen maar last van. En je ziet hier vooral in de maardeveengrond een ontiegelijk hoge ijzer in de kuil. Maar ja, de benutting is matig en hij verdrinkt ook nog het koper. Dus ja, dubbel nadeel. Nou, en als dan het fosfaatgehalte al zeer laag is, ja, dan is die hele benutting van al die mineraaltjes gewoon zeer slecht.
Ijzer verdrinkt koper, maar die verdrinkt ook eigenlijk alle andere mineralen en sporenelementen in het maag-darmkanaal van dat dier. Dus dat wordt dan slecht opgenomen en dan ben je toch bij een deel van de diergroepen op achterstand.
Deze grondanalyse, bodemanalyse is dus gedaan. Hè? Als jij zo'n analyse dus ziet, ga je daar ook weer mee aan de slag en pas je misschien op basis van dit verhaal ook je mineralengif bijvoorbeeld aan of leg je hem nog naast de kuiluitslagen? Wat voor dingen doe je ermee?
Nou, zoals een pH-waarde, daar kijken we wel naar. Dan kun je eventueel kalk strooien. Hoofdzakelijk, het bemestingsplan is ook wel vrij eenvoudig. We hebben voor de eerste snede doen we een 30 kuub drijfmest en een 70 kilo stikstof. Ja. En op de weidepercelen 50 kilo.
En Gerrit, jij was ook wel geïnteresseerd in of er nog onderscheid wordt gemaakt tussen drijfmestgist op de weidepercelen en de maaipercelen.
Ja. Nou, als ik de grondmonsteranalyse van bedrijven doorkijk, dan zie ik op met name op zand- en kleigrond nogal wat verschillen tussen percelen in de adviesgiften voor, laat maar even uitgaan van normale snedemaai en 3.500 kilo droge stof maaisneden. Dan staat daar soms zomaar een 10, misschien wel 15% verschil tussen verschillende percelen binnen een bedrijf. En dat maakt het dus wel mogelijk om meer onderscheid tussen percelen te maken. We zijn in de melkveehouderij minder dan in de akkerbouw bezig om met precisie te bemesten. Maar ik denk dat dat wel eraan komt. Zeker nu je weet dat de kunstmest zo duur is. En omdat we ook de derogatie eraf gaat. Dan hebben we toch een aantal dingen die samenkomen. Waarbij je zegt van nou, zou het niet verstandig zijn om wat specifieker te bemesten. Maar ik wil nog wel even terugkomen op dit perceel. Want dat heeft dan een pH-waarde van 5,2. En eigenlijk een wat te lage calciumbezetting. Dat betekent eigenlijk dat het helemaal niet zo gek zou zijn om toch wat te werken aan een kalkgift van 2/10 of 3/10 pH verhogend. Dat brengt toch met zich mee dat jij met zo'n onderhoudsbekalking, noem ik het dan maar, toch de bezetting van kalk aan het C-complex beter maakt, waardoor de structuur van de bodem op je aankomt. En dit is ook echt wel een dingetje. Dan is het erg belangrijk dat je kiest voor kalkproducten zonder magnesium. Omdat magnesium relatief gezien in de meerderheid is. Dan komen de bodemstructuren op je aan. En dan is de bemesting die Gerben dan schetst, die is gewoon ook direct bij de eerste bemesting ook al effectiever.
Maar eerder strooiden ook wel heel vaak NaKaMag, natrium, kalium, magnesium. Maar eigenlijk is dat dan helemaal niet zo'n effectieve bemesting bij ons, omdat die magnesium al redelijk hoog is.
Ja, maar daar heeft Wim een stukje visie over. Natrium, kalium, magnesium bemesten op zandgrond is toch een advies wat jij vaak geeft.
Waarom doe ik dat? Er zit wat magnesium in, maar je moet zo bekijken, de magnesium in de kunstmest, die kan die plant vrij vlot oppakken. En ja, NaKaMag strooien, nou, kijk maar op een analyse, bij jullie ook. Natrium hier in Drenthe is bijna allemaal laag. Kijk, er zijn nog gebieden in Nederland met verzilting die torenhoge natriumcijfers hebben. Maar vooral dat natrium is voor de koe gezond, smakelijk. En NaKaMag is relatief goedkoop en er zitten toch 4 elementjes in die de plant nodig heeft en de koe ook. En als je vooral midden op de zomer een rondje NaKaMag strooien, volgens mij moet elke boer dat hier doen. Dat levert gewoon een stukje diergezondheid op. Lekkerder grasland, lekkere gras, geen last van kroonroest. En qua kalium, want sommigen zeggen, daar geef ik ook kalium, maar er zit maar 9% kalium in. Dus een grote fout maken met te veel kalium in het gras, nou, dat maak je bijna nooit met NaKaMag.
Ik denk dat het belang van een bodemmonster wel goed uitgelegd is. Wim, wat zou jouw advies zijn? Hoe vaak zou je dat ongeveer moeten doen?
Een onderzoek is niks anders dan monitoren, zeg ik altijd. Vooral pak het oude onderzoek erbij en het nieuwe onderzoek. Hey, wat is er veranderd? Want daar kun je weer mee sturen en dan kun je eens een keer over denken. Van hey, waarom is dat gestegen of waarom is dat gezakt? Ik kijk natuurlijk iets ander oog als een gemiddelde boer naar een grondonderzoek. Er zijn bepaalde dingen, een pH kijk ik altijd direct naar. Maar dat hele CSC kijk ik onmiddellijk naar. Dat driehoekje op pagina 3 staat, die geloof ik, 3-4. Ja, die vind ik gewoon heel belangrijk. En die verhouding kalium, calcium, magnesium, dat is dé balans in de grond. Verder kijk ik naar het spoorelement silicium. Oplosbaar silicium heeft de plant maar grammetjes per hectare nodig. Maar die grammetjes die zorgen wel dat je een gezonder en vooral steviger gewas krijgt. Ik ben thuis al meer dan 10 jaar bezig met silicium. Ik heb mijn grondonderzoeken allemaal in silicium, allemaal voldoende. En ik kan het heel duidelijk zien. Ik heb een gewas tarwe. Nou, je kunt het een beetje vergelijken met gras. Heel veel boeren die geven een bemesting en doen met halmverkotter. Dat is een chemische stof om dat gewas kort te houden. Maar als je silicium strooit, ben ik stellig van overtuigd, hoef je dat spul niet te gebruiken. Want silicium die geeft een bredere, stevige cel. De celopbouw is totaal anders. Ik kom veel in de kassen. Daar wordt het standaard gedoseerd. Want ze zien daar gewoon een paar gram per hectare per week. Dat moet je gewoon hebben. Ja, dat geeft gewoon een mooiere komkommer en minder last van ziektes. Dus ik kijk ook altijd direct naar het siliciumgehalte.
Ik wou graag even overstappen naar, we hebben het er al een beetje over gehad, maar over de drijfmestkwaliteit. Wordt inderdaad misschien nog wel weer belangrijker in de komende jaren. Gerrit, kan jij misschien wat meer vertellen over wat jouw visie daarop is?
In wezen begint het hoe het verteringsproces in de koe is en hoe die mest uit de koe komt. Dan kan ik als dierenarts, maar ook een beetje als landbouwkundige, niet anders zeggen dan dat je daar grote variatie in hebt. Je hebt al een grote variatie in hoeveelheid eiwit die erin zit, doordat mest en urine op de meeste melkveebedrijven toch samen in de put komt. Daarnaast heb je gewoon een effect van rust van de vertering of onrust van de vertering, waardoor er een goede passage of een passage in balans of te snel passage is, waardoor je verschillen in vertering hebt van het rantsoen en waardoor het eindproduct mest ook verschillend is qua samenstelling. Als daar veel reststoffen in zitten, dan heb je toch meer kans op rottingsprocessen in de put. Je hebt meer kans op rottingsprocessen als je dat met een zodenbemester opbrengt. Maar je hebt ook heel vaak meer zouten en zuren, doordat het in die onrust, in die vertering, allemaal niet zo lekker loopt en je te maken hebt met pemverzuring of dikke darmverzuring. Daar komt dus mest uit die niet zo gezond is.
Wim, zou jij misschien nog wat kunnen vertellen over drijfmest en wat jij daar belangrijke aspecten aan vindt of waar jij op zou sturen als je dat...
Ja, ik kijk natuurlijk altijd naar de droge stafgehalte. Nou, op dit bedrijf varieert dat ook heel erg. En ze hebben een grote melkstal, dus daar komt ook het spoelwater binnen. Dus hou daar goede rekenschap mee dat je dat een droge staf ook gigantisch haar terugloopt en ook de alle andere gehaltes ook.
Ja, precies. Des te belangrijker misschien ook om te weten hoe de status van de mest is, inderdaad. Ik wilde nog even doorgaan op het stukje beweiden ook. Gerrit, heb jij nog tips misschien waarvan je denkt van let erop bij het weideseizoen en bemesten?
Ik denk dat het gewoon begint in het voorjaar met onderscheid maken tussen weidepercelen. Percelen die bestemd voor weidegang en percelen die je bestemd voor maaien. Als we dan kijken naar de bedrijfmestgift, er zijn toch veel melkveehouders die alles eenmaal bemesten in het voorjaar met dezelfde hoeveelheid. En ik zou graag onderscheid maken tussen weidepercelen, bijvoorbeeld 20 kuub voor een weidepercel en 30 of 35 kuub voor een maaiperceel. Verder vind ik het verschrikkelijk belangrijk als weidecoach, maar ook als dierenarts, dat koeien eten van een schoon bord. Dus dat betekent eigenlijk dat tussen een zodenbemesting en het inscharen in een perceel, ja, dat moet eigenlijk in het voorjaar minimaal 6 weken tussen zitten. Ik ben toch echt van je perceelsinformatie via de grondmonsteranalyse geeft prachtig dat bemestingsplan weer en daar kun je in grote lijnen aan houden. En dat levert denk ik heel veel op.
Wim, wat zijn volgens jou aandachtspunten nu de derogatie eigenlijk gaat komen te vervallen?
Er is eigenlijk maar één ding, zorgen dat je bodem op orde is. Dus die balans in de bodem, en daar hebben we het nog niet zoveel over gehad, maar dat hele bodemleven, zorgen dat die voor jou aan het werk blijven. Die kwaliteit van de bodem, ja, en vooral de structuur. Je hebt ook vaak omstandigheden, grote machines, veel tonnage over het land heen, op 4 wielen of op 6 wielen. Kijk, die bodem die moet dat wel volhouden. Om de zaak kapot te rijden is maar een kleinigheid, maar om die zaak in de benen te houden, dat is gewoon jaren investeren.
Ja, daarop aansluitend, als die bodem goed werkt, dan moet je ook durven te zeggen van in de loop van het naseizoen dat je die bemestingskraan drastisch dicht draait. Het zit ook nog wel erg in het handelingsgedrag om toch maar door te gaan met bemesting, terwijl die bodem, die goed werkende bodem, heel veel levert in de loop van het seizoen. Dus dat is ook nog wel een oproep.
En we zijn bij bodem geweest, planten, dan gaan we nu eigenlijk naar het dier en dan zullen we ons voor vandaag eens even focussen op het jongvee, ook omdat dat natuurlijk altijd wel de toekomst is van je bedrijf. Gerrit, zou jij misschien kunnen uitleggen waarom dat zo belangrijk is, die mineralenvoorziening bij het jongvee?
Bij jongvee wil je ontwikkeling van de organen, je wil ontwikkeling van de spieren, je wil een heel belangrijke ontwikkeling van skelet en van klauwen. Dat stelt wel eisen aan het rantsoen. Bij oude jongvee, die zijn dan toch wel een klein beetje van de mindere partijen ruwvoer gaan naar dat oudere jongvee toe. Dan is het wel goed om je te realiseren dat die dieren dan moeten groeien en al die eisen die we stellen aan die dieren, dat op basis van dat ruwvoer moet. En als er op dat moment graskuil ligt met toch tegenvallende waardes van ruw eiwit, maar ook van mineralen en sporenelementen, en er wordt vergeten dat er ook een aantal belangrijke vitaminen zijn, nou, dan denk ik dat er wel echt een stukje aandacht mag zijn voor de mineralenvoorziening naast je eigen kuil. En dan kom je eigenlijk weer op de slotsom van het verhaal. Het bodemplant-dierverhaal komt het beste tot de uitdrukking in de groei en de ontwikkeling van jongvee. En als daar van alles op aan te merken is, dan mag je wat mij betreft terug naar bodem- en ruwvoerkwaliteit.
We gaan nog even buiten kijken om even schop in de grond te zetten om te zien wat we daar echt zien aan de bodem en bodemleven. En we zullen ook proberen even langs het jongvee te gaan om eens even te kijken waar jij Gerrit als dierenarts ook specifiek naar kijkt.
Nou Gerben, wat doen we daar hier?
Nou, we kijken eerst of de structuur ook zodanig is dat de verstorende lagen op deze diepte, net onder die bouwvoor zitten, onder de 20 centimeter. Ik stuit hier gewoon op, nou ja, wat is dat, 50 centimeter stuit ik af en dat is gewoon op het gele zand. Ja, je ziet hier een hele mooie pendelaar komen. En hier zit eigenlijk wel volop direct al kleinere wormen. Kijk, en je ziet hier heel mooi de wormen die gaan, nou ja, dat is minstens 30 centimeter. Verder vind ik dan altijd nog wel belangrijk van wat gebeurt er met die tweede laag. Blijft dat dan scherpblokkig of afgerondblokkig of is het toch mooi kruimelig? Nou, ik vind toch wel wat scherpe dingen. En we hadden een pH vastgesteld van 5,2. En die calciumbezetting was wat aan de magere kant. Dat maakt eigenlijk dat je in combinatie met wat je op de uitslag ziet en wat je ziet aan de bodem, dat een onderhoudsbekalking heel gunstig kan zijn. En dat is wel het verhaal van, stel dat die pH van jou nou op 5,7 zat, hoog dus, hoog normaal. En je zou toch die lage bezetting van calcium hebben, dan zou je kunnen zeggen, ik kies voor gips. En zeker op bouwland kan dat heel goed in het voorjaar. Maar als je nu gips gaat geven, dan heb je weer een tegenwerking in de plant. Want dan is de kans dat het zwavelgehalte in je graskuil en in je gras te hoog wordt. Waardoor je verdringing van koper door zwavel krijgt. En dat is eigenlijk weer ongunstig voor diergezondheid. Dus ik denk dat gips kan heel goed op bouwland in het voorjaar. Maar als je gips moet toepassen op grasland, doe dat dan alsjeblieft in het najaar. En dan kijk ik ook heel graag naar de afgroei van de binnenklauwen van de voorbenen. En als die wat spiraalvormig weggroeien, een beetje krom weggroeien, dan heb je eigenlijk het gevoel van, nou, zou dat fokkerij zijn of zou dat toch met de voeding te maken hebben? En ik denk dat die voeding een belangrijk onderdeel heeft. Je hebt het over de eiwitvoorziening, je hebt het over mineralen als calcium, fosfor. En fosfor is vrij laag in de kuilen en vooral ook in die herfstkuilen. En dan zien we toch wat een onbalans in calcium en fosfor. We zien lage kopergehaltes. En binnengehouden jongvee heeft, doordat er geen zonlicht binnenkomt, geen vitamine D aanmaak. Dus dat moet eigenlijk via de mineralenmengsels aangebracht worden. Nou, en op het moment dat je zegt van ik heb toch wel vaak partijen in ruwvoer die niet geschikt zijn voor de koeien, dan moet je weer dat in perspectief zien met bodem, ruwvoerderwinning, bemesting en die kwaliteit van die latere sneders vooral.
Dankjewel.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Enthousiast geworden en wil je nog meer podcasts beluisteren en verdieping bij het onderwerp? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl/bodempodcast. Hier vind je naast de podcast van vandaag nog 17 andere bodempodcasts, inclusief achtergrondmaterialen.